willen nu met elkaar de schrift openen en we gaan lezen uit de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 1. En ik lees u vanaf vers 1 tot en met vers 7. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof, tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Tot zover de schriftlezing. En we willen vanmorgen vooral stilstaan bij de versen 1 en 2. En de overige versen hoop ik in een volgende woordverkondiging met u te delen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, maakt u zich wel eens ongerust als u hoort of leest hoe christenen wereldwijd onder vuur liggen? Als we de cijfers van de organisatie Open Doors mogen geloven, en dat doe ik, dan worden ruim 245 miljoen christenen wereldwijd omwille van hun geloof vervolgd. Dat is 1 op de 9 christenen. Bedreigingen, gevangenschap, marteling en moord zijn eerder regelmaat dan uitzondering. En alleen al vorig jaar zijn ruim 4000 christenen omwille van hun geloof om het leven gebracht. En daarbij geeft het bovendien te denken dat van de 10 landen met de ergste christenvervolgingen er maar liefst 8 landen islamitisch zijn. In het hele Midden-Oosten is door het islamitische fundamentalisme het aantal christenen de laatste eeuw afgenomen van 20% naar 5%. En als we kijken naar ons eigen land, dan zien we dat het christelijk geloof ook hier steeds minder wordt geaccepteerd. Christenen zijn al in de minderheid en onze veelgeprezen tolerante samenleving wordt steeds intoleranter tegenover christenen die zich in het dagelijks leven laten leiden door Gods normen en waarden. Vrijheid van meningsuiting, van godsdienst, van christelijk onderwijs staat onder grote druk. Meer dan ooit is er sprake van provocatie, discriminatie, haat en vijandschap tegen alles wat de christendom beweegt. En als je geen aansluiting zoekt bij deze heersende opvattingen, dan krijg je de publieke opinie tegen en krijg je de wind van voren. Denkt u maar even naar alle commotie en ophef rondom de Nashville-verklaring. Weet u, er is niks nieuws onder de zon. Ook in de dagen van de apostel Petrus was de situatie niet anders. Ook toen riep het christendom toenemende weerstand op binnen het Romeinse Rijk. De heidense bevolking zag in de christenen een regelrechte bedreiging van hun immorele levensstijl, afgoderij en heidense gebruiken. Christenen, dat waren toch immers van die vreemde mensen met die vreemde gewoonten en die vreemde geloofspraktijken. Ze offerden niet aan de Romeinse goden, maar ze dienden slechts 1 God. En een onzichtbare nog wel. Ook hielden ze geheime samenkomsten met die merkwaardige maaltijden. En ze weigerden de keizer als God te vereren. Dat alles maakte hen verdacht en staatsgevaarlijk. Ze werden niet begrepen en daardoor gevreesd door hun omgeving. Zoals inderdaad vreemdelingen zich kunnen voelen in ons land. onbekend maakt immers onbemind. En vooral in Rome kregen de christenen het bijzonder moeilijk toen keizer Nero hen de schuld gaf van een grote brand. Een brand die Nero notabene zelf had laten aansteken om plaats te maken voor de bouw van zijn gouden paleis. En die brand liep volledig uit de hand. De vuurzee greep dagenlang om zich heen en legde 2/3 van de stad in as. En vele honderden burgers kwamen daarbij om het leven. En als de beschuldigingen toenemen dat keizer Nero daarvan de aanstichter is, dan zoekt de keizer een zondebok in de christenen, die toch al een slechte naam hebben door hun niet-alledaagse gedrag. En duizenden christenen worden vervolgd, opgepakt, gemarteld en sterven een gruwelijke dood in de arena, of worden zelfs gebruikt als menselijke fakkels bij de tuinfeestjes van de keizer. Je moet je zich voorstellen dat Petrus, verblijvend in Rome, dus in de hol van de leeuw, dat alles ziet. Hij maakt dit mee en hij verwacht dat de christenvervolging zich als een epidemie zal uitbreiden naar de andere delen van het Romeinse Rijk, zoals Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië in Klein-Azië. En dat zijn 5 streken in het huidige midden- en noordwesten van Turkije. Dat Petrus dat verwachtte, was niet helemaal uit de lucht gegrepen. Immers in Klein-Azië juist was de vereering van de keizer extreem. Ja, nog extremer dan in Rome zelf. De heidense bevolking daar was, zou je kunnen zeggen, roomser dan de paus. En stond dus zeer kritisch en vijandig tegenover christenen die weigerden de keizer als God te vereren. En daarom schrijft Petrus deze brief aan de gelovigen in Klein-Azië. Enerzijds om hen te waarschuwen dat er zware tijden zullen gaan aanbreken, en anderzijds om hen te bemoedigen en aan te sporen om vast te houden aan het christelijk geloof. En dat alles maakt de boodschap van de eerste Petrusbrief daarmee ook actueel voor christenen in onze tijd. De apostel wil ons ook vanmorgen een hart onder de riem steken. Ons aansporen om te volharden als de verdrukkingen mochten toenemen. Hij roept ons op om te delen in dit lijden om Christus wil. Om dat lijden te verdragen vanwege onze identiteit, positie en taak in deze wereld. En daarover willen we vanmorgen met elkaar nadenken. In vers 1 hebben we gelezen dat Petrus de identiteit en de positie van de christenen in Klein-Azië onderstreept. Want hij noemt ze vreemdelingen in de verstrooiing, in de diaspora. Het zijn mensen die verspreid leven in een voor hen vreemd land. Zoals Sabine al vanmorgen terecht opmerkte, zoals vandaag de dag asielzoekers in ons land zich als een vreemdeling kunnen voelen. Want vreemdeling zijn, dat ervaar je pas echt als je zelf in een totaal ander land bent. Als je mensen ontmoet die er totaal anders uitzien, die anders gekleed zijn, anders denken, spreken en leven. Ze hebben een andere taal, cultuur en andere gewoonten en gebruiken. Je kunt niet of nauwelijks contact met hen zoeken. En je voelt je als het ware een vreemde eend in de bijt. Een buitenstaander die niemand kent en die niemand begrijpt. En toch is dat niet wat Petrus hier bedoelt met vreemdelingen. Want hij schrijft immers aan gelovigen in Klein-Azië die daar geboren en getogen zijn. Mensen dus die qua achtergrond helemaal niet anders waren. Die dezelfde taal spraken, die dezelfde gewoonten en gebruiken kenden. Maar met 1 levensgroot verschil. Zij hadden het evangelie van Jezus Christus gehoord en het aanvaard als waarheid voor hun leven. En dat had hun leven veranderd. Dat had hen tot vreemdelingen in eigen land gemaakt. Want niets meer was voor hen hetzelfde gebleven. Voorheen werden ze nog als gelijken behandeld. Maar nu waren ze het mikpunt geworden van hun ongelovige volksgenoten. Die hen met een nek aankeken en hun tot mikpunt van hun spot en haat en hoon en lastering maakten. Dreigementen waren aan de orde van de dag, zou je kunnen zeggen. En niet zelden werden christenen door hun heidense volksgenoten voor de rechter gesleept. Met als gevolg dat ze als het ware als outcast, als verschoppelingen naar de rand van de samenleving waren gedrukt. Ja, ze leefden nog wel in die wereld, maar ze waren eigenlijk niet meer van die wereld. Vraag je aan ons, herkennen wij dat, leven in twee werelden? Het spanningsveld van het leven met God in een wereld zonder God. Dat alles in je leven verandert omdat je Jezus Christus hebt mogen leren kennen. Je bent niet meer de persoon die je vroeger was. Het geloof en je veranderde levensstijl hebben je tot een vreemde gemaakt voor je omgeving. Onbegrepen door je familie, vrienden, collega's of klasgenoten. Mensen die je al heel lang misschien kent, maar voor wie je een stoorzender bent geworden. Omdat je nu heel anders in het leven staat. Andere keuzes durft te maken. Je doet niet langer meer mee aan wat vandaag de dag zo gewoon wordt gevonden. Liegen, bedriegen, stelen, overspel, samenwonen, seks buiten het huwelijk, drugs, drankmisbruik, noem het maar op. En het gevolg is dat je er dus niet meer bij hoort. Vervreemd bent van de wereld om je heen. En toch durf je tegen de stroom op te blijven roeien. Durf je anders te zijn, omdat je weet dat je daartoe geroepen bent. Maar gij geheel anders. Want gij hebt Christus leren kennen. Door anders om te gaan met negatieve reacties op je christen zijn, kun je vandaag de dag het verschil maken in deze wereld. Elke christen kan beantwoorden aan zijn roeping door God de Vader om in de kracht van de Heilige Geest een getuige te zijn van zijn Zoon Jezus Christus. En het is daarom dat Petrus de lezers van zijn brief aanspreekt met uitverkoren vreemdelingen. Weet u, in onze vertaling is dat niet zo duidelijk te zien. Maar in de Griekse context laat het zien dat de woorden uitverkoren en vreemdelingen bij elkaar horen. De christenen in Klein-Azië zijn uitverkoren om vreemdeling te zijn. Afgescheiden van deze wereld. Apart gezet voor God. Ze zijn er dus in de allereerste plaats uitverkoren, uitverkozen door God voor zichzelf. Hun bijzondere identiteit en positie danken ze aan Gods verkiezing. Ze zijn uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. Nu weet ik dat mensen en ook christenen nog wel worstelen met de gedachte dat God uit alle mensen een aantal kiest, verkiest, voorbestemt. En toch is dat wat de Bijbel leert. God kiest, God verkiest, God bestemt voor mensen voor zichzelf. En dat doet hij omdat hij soeverein is. Omdat hij God is. Eigenmachtig is. Aan wie hij hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. God kiest een groep mensen uit de mensheid voor zichzelf. Omdat hij dat zo wil. En dat is niks nieuws. Dat zien we al terug in het Oude Testament. Denkt u maar aan Abraham. God verkoos uit alle mensen Abraham om uit hem een groot volk te maken. Was Abraham beter dan de andere mensen? Integendeel. Abraham was een vereerder van afgoden. En toch koos God Abraham, omdat hij dat zo wilde. En God verkoos Israël, het volk Israël, om met dat volk een verbondsrelatie aan te gaan. Niet omdat Israël beter of groter was dan andere volken. Integendeel. Deuteronomium 7, vers 7 zegt dat Israël het kleinste van alle volken was. Toch, God verkoos Israël, omdat hij dat wilde. Hij wilde van het volk Israël een heilig volk voor zichzelf maken. En uit het volk Israël heeft God mensen gekozen die hem zouden dienen. Als profeet, als priester of als koning. En van alle koningen in Israël werd David's zoon Salomo als enige uitgekozen om de tempel te bouwen. En Salomo moest dat doen in Jeruzalem. De enige stad die God verkoos uit alle steden in Israël om voor hem tot woonplaats te zijn. Nou, Op dezelfde manier kiest God soeverein mensen voor zichzelf. Tot hun zaligheid of redding. De apostel Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders en zusters. Die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin uitverkoren heeft tot zaligheid, tot behoud. In heiliging door de geest en geloof in de waarheid. God verkiest mensen tot hun zaligheid, tot hun redding of behoud. En hoe zijn keuzes tot stand komen, dat vertelt de Bijbel niet. God neemt daartoe uitsluitend redenen uit zichzelf. Hij heeft daarbij niemand nodig. Niets of niemand kan daar iets aan toevoegen of aan afdoen. Het is alles uit hem en niet op grond van enige verdiensten van de mens. Vers 2a benadrukt dat God overeenkomstig zijn voorkennis verkiest wie hij wil redden. Dat betekent dus niet dat mensen uitverkoren zijn op grond van hun voorziene geloof. Zoals wel eens ten onrechte wordt gedacht. Alsof God bij zijn verkiezing er al rekening mee had gehouden dat mensen tot geloof zouden komen. Hun voorziene geloof zou dan de oorzaak zijn van hun verkiezing. Niets is minder waar. God verkiest mensen juist vanwege hun voorziene ongeloof. Het Griekse woord voor voorkennis, dat kennen wij allemaal wel. Prognosis staat daar. Daar is ons woord prognose van afgeleid. En dat betekent zoiets als vooraf weten, voorzeggen wat er gaat gebeuren. Als het Centraal Planbureau een prognose afgeeft van de economische groei in de komende jaren, ja, dan kunnen ze een zo zuiver mogelijke inschatting maken, maar ze kunnen nooit echt concreet zeggen of die groei ook gerealiseerd gaat worden. Nou, Gods prognose is volkomen anders. Gaat een stap verder. Gods voorkennis, Gods prognoses, houdt in dat hij exact weet wat er zal gebeuren, maar ook dat het vast en zeker zal gebeuren, omdat hij daartoe besloten heeft. God weet niet alleen alles van tevoren, hij is ook bij machte om alle dingen zo te leiden dat zijn wil gebeurt. En dat alles in overeenstemming met zijn plan tot redding van mensen door het verlossingswerk van Jezus Christus. En dat reddingsplan van God, dat stond al vast voordat hij de wereld schiep. Nog voordat de wereld in zonde viel, besloot God al om mensen te redden. In de eeuwigheid dus. Dus voordat de tijd begon, bepaalde de Heere wie hij van de mensen die hij zou scheppen voor zichzelf wilde hebben. Die hij in zijn verkiezende liefde en genade wilde redden door zijn zoon te laten sterven voor hun zonde. God koos voor ons toen wij nog vijanden van hem waren. Hij nam daartoe het initiatief. Hij zette de eerste stap. Want als hij dat niet had gedaan, dan zouden wij geen enkele stap hebben verzet. Gods verkiezing is de enige reden waarom mensen tot geloof kunnen komen. Hij redt zondaars omdat het hem behaagt, omdat hij dat zo wil. De kerkvader Augustinus die zei het zo: God kiest ons niet omdat we geloven, maar opdat we zouden geloven. Onze verkiezing is naar Gods voornemen, naar zijn eigen machtig handelen. En ten diepste hangt het dus daarbij niet van ons af, hoe goed of hoe slecht we ook leven. Want als God mensen niet zou overtuigen van zonde door middel van zijn Heilige Geest, dan zou er niemand tot hem komen. Zou er geen gemeente van gelovigen zijn? Zouden er geen uitgeroepenen uit deze goddeloze wereld zijn en apart gezet voor de dienst aan God? Gemeente, mag dit vanmorgen eens goed tot u doordringen. God nam het besluit om ons te redden. En hij deed het. God had ons van harte lief voordat wij nog geboren waren. Vanaf het allereerste begin heeft hij ons gekend en besloten om ons voor zichzelf te verkiezen en ons te bestemmen om tot zijn kinderen te worden aangenomen. Weet u, Deze verkiezende genade van God, ja, die kunnen mensen eigenlijk niet analyseren. Met ons beperkt verstand kunnen wij dit goddelijk mysterie nooit doorgronden. God laat zich hierin niet narekenen. En daarom, ja, moeten we ons maar laten leiden door wat zijn woord daarover zegt. En in dat woord lezen we enerzijds dat Jezus zegt dat niemand tot de Vader kan komen zonder dat God de Vader mensen trekt. Johannes 6, vers 44. Maar anderzijds zegt diezelfde Jezus ook in vers 37 van datzelfde hoofdstuk: alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Ziet u twee kanten van dezelfde medaille? God verkiest, God trekt mensen tot Jezus door middel van het evangelie van zijn genade. God biedt zondige mensen zijn liefde en genade aan in de persoon en het verlossingswerk van Jezus Christus. En de mens mag op dat aanbod van genade ingaan. Het is dus 100% Gods verantwoordelijkheid om mensen tot zich te trekken. Maar het is ook 100% onze verantwoordelijkheid als mensen op zijn aanbod van genade in te gaan. Deze ogenschijnlijk tegenstrijdige waarheid krijgen wij verstandelijk nooit helemaal op een rijtje. We kunnen ze slechts aanvaarden in dankbaar geloof. Weet u, niemand van ons kan van tevoren weten door God uitverkoren te zijn. Voor ons allemaal gold en geldt de opdracht, de oproep om je te bekeren en zo je uitverkiezing te bevestigen. Niet voor niets staat er in de Bijbel meer dan 360 teksten waarin wordt gesproken over Gods aanbod om je te laten behouden. En slechts een handjevol teksten die spreken over Gods uitverkiezing. Als je dus nog niet tot geloof bent gekomen, dan zou ik willen zeggen, heb je niks van doen met de uitverkiezing. Dan geldt er maar één opdracht voor u en voor jou. Kom tot Jezus Christus. Laat je behouden uit dit verkeerde geslacht. Pas als je tot geloof in de Heer Jezus Christus bent gekomen, dan zul je ook de rijke zegen van Gods uitverkiezing gaan ervaren. Of zoals iemand eens terecht opmerkte, geloof hem, dan hebt u hem. En tegen hen die vanmorgen hier aanwezig zijn al mogen weten door God gered te zijn, wil ik zeggen, besef, wees je ervan bewust dat dit alleen te danken is aan Gods voornemen om jou, om u te redden. Wij hebben de Heere God lief gekregen omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het is niet bij ons begonnen. Het is begonnen bij Gods werk in u en mij. Wie alleen op zichzelf ziet, wordt niet gered. Maar wie op Christus ziet, kan niet verloren gaan. Jona 2 vers 9 zegt het zo mooi. Het heil, dat is ons behoud, onze redding, is van de Heere. Onze redding is van God. Wij danken ons behoud niet aan onszelf, maar aan God. Hij alleen staat daar ook garant voor. En dus laten we niet beginnen met de uitverkiezing, maar ermee eindigen. Als we het evangelie van Jezus Christus als waarheid aanvaarden, dan mogen we door het geloof zeker weten dat we ook door God uitverkoren zijn. Dat hij ons al in de eeuwigheid op het oog had. En daarmee is Gods verkiezing dus niet negatief, maar positief, bemoedigend, hoopgevend. Ja, en toch zijn er nog mensen die Gods verkiezing niet eerlijk vinden. En tegen hen zegt Paulus in Romeinen 9 vers 20a, maar o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Wie denk je dat je bent, zegt Paulus? Hoe durf je zo kritisch te zijn over Gods plan tot verkiezing en verlossing van mensen? Ken je plaats. Wees nederig tegenover deze almachtige en alwijze God, die aan niemand verantwoording hoeft af te leggen. Kan een nietig en zondig mens een beter reddingsplan bedenken dan hij die volmaakt, rechtvaardig en genadig is? Kunnen wij God betrappen op het maken van fouten? Nee, dat kunnen wij niet. Ja, hij is lang niet altijd te doorgronden, maar hij is wel altijd te vertrouwen. Weet u, met betrekking tot onze redding zijn er maar 3 keuzemogelijkheden. 1, de duivel kiest en dan wordt er niemand gered. Want de duivel is een mensenmoordenaar van het begin. 2, de mens kiest. Ja, dan hebben we in Adam eigenlijk allemaal al gekozen voor de zonde en voor de eeuwige dood. Of 3, God kiest mensen uit onverdiende genade door het verlossingswerk van Jezus Christus. En zijn verkiezing is volmaakt genadig en rechtvaardig. Waarom? Omdat God volmaakt is. Nou, door zo te verwijzen naar hun positie van uitverkorenen, benadrukt Petrus de goddelijke oorsprong van de gelovigen in Klein-Azië. Ze zijn uitverkoren tot het hebben van een relatie met de Heere God. En dat heeft hen metterdaad gemaakt tot vreemdelingen voor de wereld. En toch hoeven ze niet bang te zijn of zich bedreigd te voelen door hun omgeving. Want Petrus zegt tegen hen en tegen ons, jullie zijn door God gewild. Hij heeft jullie uitverkoren. Jullie zijn uitgekozen om te zijn waar je nu bent. En God heeft daar zijn bedoeling mee. Misschien wel om te mogen staan in de frontlinie van wat hij wil gaan doen in deze wereld. Uitverkoren door God, dat is de verticale relatie. Vreemd voor de wereld, dat is de horizontale relatie. En dus is dat het kruis. We zijn kruisdragers. We zijn frontsoldaten die worden ingezet op de plaatsen waar God ons wil hebben. Waar we God het beste kunnen dienen. Waar we de Heer mogen verheerlijken met een authentiek christelijk leven. Ja, en dat kan leiden tot vervreemding van de wereld. Ja, zelfs tot vervolging en verdrukking. Maar de Heer weet wat hij doet. Hij plaatst ons alleen daar waar we tot ons recht kunnen komen. Waar de wereld kan zien en ervaren wat God in ons leven kan doen. En als wij weten dat God zo werkt, in en door ons heen, dan weten we ook dat we dus een verantwoordelijkheid hebben voor de mensen om ons heen. We zijn immers niet gered voor onszelf, maar voor God. Hij heeft ons voor zichzelf uitgekozen, toch? Hij riep ons toch uit de duisternis tot zijn licht, om zijn licht in deze wereld te laten schijnen? Ja, zegt u, maar er gaat geen dag voorbij dat ik daarin hopeloos tekortschiet. En dat is inderdaad zo. Wij kunnen zo vaak falen hierin dat we er haast moedeloos van kunnen worden. We praten te veel en we bidden veel te weinig. We verkwisten veel, maar we geven zuinigjes aan het werk van Gods gemeente. We zijn kritisch op anderen, maar zelf nauwelijks hulpvaardig. Elke dag opnieuw moeten wij er weer aan herinnerd worden dat we niet zijn uitverkoren vanwege onze verdiensten, maar op grond van Gods genade. En dat we dus niet zijn voor onszelf, maar voor de Heer. Het is maar gelukkig dat de Heer weet wat hij doet. Aan welk heidens kwij hij aan ons is begonnen. En dat hij nog lang niet klaar is met ons. En daarom staat er dat God de christenen in Klein-Azië uitverkoren heeft, vers 2b, door de heiliging van de geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. De drie enige God, Vader, Zoon en Geest, is voluit betrokken bij dat levensvernieuwende proces in ons leven. God heeft ons uitverkoren tot redding door Jezus Christus en tot levensheiliging, tot levensverandering door de Heilige Geest. Die woorden, gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, die verwijzen naar Exodus 24, vers 8. Naar de Oud-Testamentische offerdienst. En een belangrijk onderdeel van die Oud-Testamentische offerdienst was het besprenkelen met bloed van dieren. Maar in hoofdstuk 24, vers 8 van Exodus wordt dat bloed niet op dieren, maar op de Israëlieten zelf gesprenkeld. Dat gebeurde op de berg Sinaï, nadat Mozes de 10 geboden van de Heer had ontvangen. En het is daar dat het volk Israël besluit om zich geheel toe te wijden aan God. En als het volk belooft aan God om hem in alles te gehoorzamen, te doen wat hij van hen vraagt, dan neemt Mozes het bloed van jonge stieren en hij besprenkelt daarmee het volk als teken van verbondenheid en persoonlijke toewijding aan God. Het volk had de woorden van God gehoord en ze hadden ermee ingestemd om ze te gehoorzamen. En door de besprenkeling met het bloed wordt dat verbond met God bezegeld, bevestigd. Nou, de besprenkeling met het bloed van Jezus Christus is eenzelfde teken van verbondenheid van ons als gelovigen met die uitverkoren Zoon van God. We vereenzelvigen ons met zijn kruisdood. We aanvaarden in geloof zijn offer, zijn reiniging en vergeving van onze zonden. En we weten ons verzoend met God de Vader. Besprenkeld zijn met het bloed van Jezus Christus betekent dus dat je het evangelie gelooft. Dat mensen uitsluitend gered kunnen worden van de eeuwige dood door het plaatsvervangend sterven van Jezus Christus. Alleen dan wordt zijn bloed toegepast op je leven. Kun je zeggen, zijn bloed is op mij. Zijn dood is de mijne en mijn zonde is op hem. En dat is een persoonlijke zaak. Het is één ding om te zeggen dat Jezus stierf van de zonde van de wereld. Maar het is iets anders om te zeggen, hij stierf voor mijn zonde. Als je nog niet besprenkeld bent met het bloed van Jezus Christus, heb je geen deel aan hem. Maak je geen deel uit van zijn verbond, van het nieuwe verbond in hem. En dat laat zien dat geloofsgehoorzaamheid en levensheiliging dus ons antwoord zijn op Gods uitverkiezing. We gaan in op zijn uitnodiging tot bekering, tot geloof in Jezus Christus. We geven gehoor aan zijn oproep om ons te laten heiligen. Je toe te wijden aan de dienst aan hem, door je leven ondergeschikt te maken aan de wil van God. Nou, deze gehoorzaamheid, zegt Petrus, die kan dus alleen maar tot stand komen in heiliging door de Geest, hebben we gelezen. Want de Heilige Geest heeft het heilige karakter van God. En als hij in gelovigen woont, dan kan het niet anders, dan zullen die gelovigen ook het heilige karakter van God laten zien. Dat wordt zichtbaar. Hoe? In een veranderd leven. In een leven dat vreemd is voor deze wereld. De Heilige Geest poetst onze oude levensstijl dus niet op. Nee, hij bewerkt een nieuwe levensstijl die recht doet aan onze relatie met God die heilig is. En zo worden wij gevormd tot heilige mensen, tot beelddragers van Jezus Christus, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God de Vader. De Heilige Geest is de bron van alle geestelijke groei en zegen. En zijn heiligende werk begint al aan ons, voordat wij tot geloof zijn gekomen. Want hij overtuigt mensen immers van zonde, oordeel en gerechtigheid. En hij leidt hen zo tot de Heer Jezus Christus. En dat werk zet hij voort in ons. Hij gaat er net zo lang mee door, totdat het voleindigd zal zijn bij de wederkomst van Christus. Als we Gods heerlijkheid mogen ingaan. Niemand is ooit gered zonder het overtuigende werk van de Heilige Geest. En niemand groeit als christen in levensheiliging zonder het heiligende werk van Gods Geest. Onze uitverkiezing door God de Vader en onze redding door zijn Zoon Jezus Christus worden dus zichtbaar. Waarin? In onze levensheiliging door de Heilige Geest. Uitverkiezing heeft alles te maken met ons eeuwig behoud. Het is ons ticket naar de hemel, zou je kunnen zeggen. Maar het heeft zeker niet minder te maken met ons dagelijks leven hier op aarde. En als er in ons dagelijks leven geen aantoonbaar bewijs is van onze gehoorzaamheid aan het heiligende woord van God, dan moeten wij onszelf de vraag durven stellen of we wel tot geloof zijn gekomen. En zo onze uitverkiezing door God de Vader hebben bevestigd. Petrus, die besluit de aanhef van zijn brief met de woorden: mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Het is een bemoediging die de gelovigen in Klein-Azië, maar ook wij vandaag de dag hard nodig hebben. Petrus bidt hen en ons toe dat genade en vrede vermenigvuldigd mogen worden. Dat de genade en vrede van God overvloedig mogen toenemen in de mate dat de gelovigen die nodig zullen hebben in hun moeilijke positie als uitverkoren vreemdelingen in een vijandig gezinde wereld. Genade en vrede zijn Gods zegeningen op ons vreemdelingschap. Hoe meer we ervan nodig hebben, hoe meer God wil geven. Zijn genade en vrede zijn zonder beperkingen en onuitputtelijk. Je doet daar nooit te vaak of te veel een beroep op. God geeft genade op genade. Geeft vrede op vrede. Hij is een God van de vermenigvuldiging. En daar kunnen we op rekenen. Wat betekent dat nou voor ons? Godzijdank leven wij nog in een samenleving, in een vrij land, waar christenen nog niet worden vervolgd, of onderdrukt, of gevangen gezet, gemarteld of gedood. En toch is er wel sprake van een toenemende antichristelijke beweging in het politieke en maatschappelijk leven. Overheid en seculiere organisaties vinden christenen die uitgaan van bijbelse normen en waarden ouderwets, onverdraagzaam en gevaarlijk. Diverse politieke partijen die willen dat elke christelijke invloed maar achter de voordeur van ons huis blijft. Ze vinden het geloof een privézaak en geen publieke aangelegenheid. En dus gaat de subsidiekraan dicht voor instellingen die uitsluitend willen werken met christelijk personeel. Worden trouwambtenaren geweerd die weigeren een huwelijk te sluiten tussen mensen van hetzelfde geslacht. Worden predikanten die nog bijbelse principes leren over huwelijk en gezin als onverdraagzaam weggezet. En krijgen christelijke organisaties die therapeutische hulp willen verlenen aan homoseksuele mannen en vrouwen vaak een storm van felle kritiek over zich heen. Hoe moeten wij daarmee omgaan? Petrus roept ons op vanmorgen om in deze wereld onze positie in te nemen als uitverkoren vreemdelingen van God. Onze positie in deze wereld mag dan gering zijn en misschien nog wel geringer gaan worden, maar onze positie bij God kan nooit meer stuk. Immers, wat God over ons zegt is toch vele malen belangrijk dan wat de wereld over ons zegt. Wij christenen ontlenen onze identiteit niet aan deze wereld, maar aan de Heer Jezus Christus. We zijn burgers van het Koninkrijk der Nederlanden, maar vooreerst en bovenal burgers van het Koninkrijk der Hemelen. Onze roots liggen in de relatie met God de Vader, door het geloof in Jezus Christus en niet in de relatie met deze wereld. Maar tegelijkertijd hebben we wel in deze wereld een taak als ambassadeurs van Gods liefde. En al verwerpt de wereld in toenemende mate ons christelijk getuigenis en krijgen we te vaker te maken met intolerantie, oppositie, vijandschap, zijn en we blijven Gods getuigen in deze wereld. Uitverkoren en geroepen om onze plaats in te nemen in deze samenleving. Om overal de heerlijke geur van Christus te verspreiden. Een leesbare brief van hem te zijn voor de mensen om ons heen. Wij zijn uitverkoren tot een christelijke levenswandel in een wereld die van God niet wil weten. En die wereld mag nauwlettend in de gaten houden, ons in de gaten houden en ons ter verantwoording roepen. Ons leven van elke dag mag daar volop van getuigen wat het is om in dienst te staan van de Heere God. Want onze christelijke identiteit, die bepaalt onze positie en taak in deze wereld. We zijn uitverkoren om Gods kinderen te zijn. En dat garandeert ook soms een onzekere positie als vreemdeling in deze wereld, met alle gevolgen van dien. Maar aan dat vreemdelingschap valt niet te ontkomen. Of je moet bereid zijn om je relatie met Jezus Christus op te geven en te kiezen voor een wereldgelijkvormig leven. De vraag vanmorgen aan ons is deze eenvoudige vraag. Zijn wij in de wereld of is de wereld in ons? Gaan we voor de waan van de wereld of voor de wil van God? Is Christus genoeg voor ons of willen wij de wereld erbij? Kijken wij naar onszelf met de ogen van de wereld of kijken wij met de ogen van God? Hij heeft ons uitverkoren. Of vindt die wereld ons vreemd? Voor God zijn we uniek en kostbaar. En dus is het niet belangrijk wat mensen van ons vinden, maar wat God van ons vindt. Hoe Hij over ons denkt. En God houdt van ons, vindt ons kostbaar. En als we dat echt geloven, dan gaan we ook anders om met moeite, teleurstellingen en lijden. Weet u, christen zijn is een leven in een spanningsveld van twee uitersten. Het leven met God en het leven met mensen. Dat was vroeger al zo en nu nog. En wat dat betreft ook niks nieuws onder de zon. Want in een anonieme brief aan een zekere Diognetus in de tweede eeuw na Christus staat onder andere beschreven hoe christenen toen leefden. En ik ga u dat voorlezen. Er staat, christenen vallen niet op door hun nationaliteit, taal of gewoonte. Ze wonen niet in aparte steden, spreken geen vreemd dialect, volgen geen bizarre gewoonte. Ze volgen de gewoonte van de steden en de streek waar ze wonen. En toch is er iets buitengewoons aan hun leven. Ze wonen in een land alsof ze er maar tijdelijk wonen. Ze vullen hun rol als burgers, maar ze hebben last van dezelfde beperkingen als vreemdelingen. Ieder land kan hun vaderland zijn, maar waar ze ook zijn, het is een vreemd land voor hen. Net als anderen trouwen ze en krijgen ze kinderen, maar ze leggen ze niet te vondeling. Ze delen hun maaltijden, maar niet hun vrouwen. Ze laten zich niet door het lichamelijke beheersen. Ze leven hun leven op aarde als burgers van de hemel. Ze gehoorzamen de wetten, maar op een niveau die iedere wet overstijgt. Ze leven in armoede, maar ze verrijken velen. Ze zegenen als ze uitgescholden worden. En ze reageren hoffelijk op beledigingen. Als ze afgestraft worden, verheugen ze zich. Alsof ze een nieuw leven ontvangen. Is dat niet een geweldig getuigenis? Hoe christenen in een vijandige omgeving hun geloof uitleven. We moeten dus niet wereldvreemd zijn. Ons niet willen isoleren van ongelovigen. Dat is niet alleen moeilijk, maar het is ook vruchteloos. Want dan blijft ons leven zonder vrucht. Nee, we zijn uitverkoren om veel vrucht te dragen voor de Heer Jezus Christus. In een wereld die steeds verder afglijdt bij God vandaan. Hoe? Heel simpel. Door de uitdaging op te pakken om christen te zijn op de plaats waar God je heeft gezet. Een christelijk leven te leiden waar de vonken van afspatten. Onze identiteit in Jezus Christus bepaalt immers onze positie en onze taak in deze wereld. En weet u, als we zo christen durven te zijn, wie weet wat er dan allemaal kan gaan gebeuren. Wat God door ons christelijk leven en getuigenis dan tot stand kan brengen. Amen.